In Brittannië waren wij gebleven, of zo. In Jesaja 49, in Brit-Am. Vers 8 namelijk, ik zal u geven tot verbond des volks. Om het aardrijk, of de aarde, op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Want waar het over gaat is dat de zaligheid weliswaar niet tot gevolg heeft dat Israël zich laat verzamelen. Dat zit hem in het ongeloof van Juda. Dat is ook de reden waarom het koninkrijk van Christus niet geopenbaard werd. En waarom we niet verder gekomen zijn dan de Olijfberg. Zoiets. Maar de zaligheid is wel gerealiseerd, het koninkrijk ook. Want er is een koning uitgeroepen. Nou ja, gezalfd. En gewoonlijk wordt hij uitgeroepen met een bazuin. En dat is precies wat allemaal gebeurd is. Want hij is gezalfd, hij heeft namelijk de geest ontvangen. En het is uitgebazuind. Namelijk door de apostelen in elk geval in de geschiedenis van Handelingen. Maar in de praktijk is het koninkrijk niet geopenbaard geworden, maar is de zaligheid gegaan naar de einden der aarde, naar de volken van verre, naar de eilanden, naar, kortom, naar Brit-Am. Want zo staat het dan uiteindelijk hier in vers 8. En vervolgens vers 9, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Prachtige term, komt tevoorschijn. Kom naar voren in het schijnsel. Dat is wat het betekent, in het licht. Komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, enzovoort. Wat er besproken wordt is het einde feitelijk van de ballingschap waarin het verbondsvolk, Brit-Am, verkeert. Dat wil zeggen Israël, maar nou hebben we het niet over het Joodse volk. Maar, en dus over het andere huis, dat wil zeggen Israël. Zij waren gebonden in ballingschap, maar die banden zijn verbroken geworden. Die gevangenis staat open. Niet dat ze zich nou verplaatsen, maar ze blijven waar ze waren. Maar de gevangenis staat open, net als in Filippi. Is daar een prachtige uitbeelding van. In Handelingen, weet u wel, in Filippi, de gevangenbewaarder en zo. Ja. Dus gaat uit. En tot hen die in duisternis zijn, komt in het licht. Een volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien. Dat hebben we met kerstfeest besproken. Oh nee, met in Jesaja 8 en 9 besproken toch. Bekende verhaal, het wordt hier herhaald, gaat over hetzelfde. Gaat daar ook over Galië, Zebulon en Naftali en zowat. Allemaal besproken, dus ik ga er nou niet verder op in. En op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, zullen ze gevoed worden. Hoge dan kun je natuurlijk uitleggen dat hoge plaatsen zijn heuvels. In Nederland zijn dat dijken. Hoger kom je in Nederland niet, behalve in Zuid-Limburg. Maar ik ken mensen die beweren dat dat abusievelijk bij Nederland gerekend wordt. Hè? Zo, ja, bijvoorbeeld, ja. Had er eigenlijk niet bij gehoord. Maar ja, het is een ruilhandeltje geweest, dat weet je waarschijnlijk. Het is een ruilhandeltje geweest. Nee? Nou, dat was het wel. Na de afsplitsing weer van de zuidelijke Nederlanden. Mm-hmm. En wie was dat allemaal? En dat is een beetje, nou ja. Wat aan ons koningshuis toekwam, om zo te zeggen, en daar is wat heen en weer geruild met, in verband met Luxemburg en Limburg en met de Duitse bezittingen in Nassau enzovoort. Dus het is een beetje raar geschoven. Maar ja, dat, het volk in die dagen had helemaal niks te zeggen. En, hè? Maar goed. En zo zijn we aan Max gekomen.
Eerst
is Jos, dat is Max.
Zijn moeder is nog steeds
een
Belg.
Ja, en hij is ook in België geboren, maar ja, en zijn vader was een Nederlander, maar ja, dat is Maastricht. En zo zijn we gekomen, heet die fietser ook alweer? Dumoulin, ik wou zeggen, hij heet gewoon Van de Molen, maar dan in het Frans. Dumoulin. En Koen Moulijn, die heet ook zo, dus, maar dan in het Frans. Ja. Maar nee, dat was in Rotterdam, geloof ik, maar vooruit me weer. Maar, toen maar. Maar wij denken dan bij hoge plaatsen aan dijken in het buitenland niet. Daar zijn het bergen, heuvels, waarop de schapen weiden, want schapen en geiten, dat wil zeggen, het kleinvee zoekt het altijd hoger op. Het liefst al. Net als een bok op de haverkist. Als er dan niks anders is om zich te verhogen, dan klimmen ze op de haverkist. En om de geiten dan van dienst te zijn, ze hebben soms een trap, zo'n trapleer, die nergens meer voor deugde, die niet meer mag gebruikt worden voor de arbo. Die zet men dan in het weiland of waar men maar zit en dan kunnen de geiten erop klimmen. En de schapen, ja, die grazen op de dijk, dat weet u toch. Een stuk van de dijk wordt afgezet. En als het helemaal kaal gevreten is, dan verzet men de hekken of zoiets. Weet je veel, en dan zoek het hoger op. En dat is wel aardige beeldspraak natuurlijk. Maar de hoge plaatsen elders in de Bijbel zijn niet schaapsweiden. De hoge plaatsen in de Bijbel zijn plaatsen van afgoderij. Daar worden de afgoden gediend. En wat hier beschreven wordt feitelijk, is dat op die plaatsen niet langer de afgoden, maar dat God gediend wordt op die hoge plaatsen. Ik vertel het altijd een beetje laconiek, een beetje onzorgvuldig, maar soms denk ik dat alle hoge plaatsen in Europa heten St. Michael's Mount of Mont Saint-Michel of wat het maar was, genoemd naar Michael. Omdat Michael, die kennen we uit Openbaring 12, die vernietigt of werpt neder de draak, weet u nog? Dan wordt de duivel verslagen door Michael. En daarom heet hij die bergen naar Sint-Michiel. Dat is de Vlaamse variant. Heet hij naar Sint-Michiel, omdat diezelfde plaatsen vroeger plaatsen waren van afgoderij, maar waar het christendom kwam, hebben ze die plaatsen, hebben ze de afgodstempels en altaren afgebroken en de berg voortaan genoemd naar Sint-Michiel. Michael. En daarom heten ze nu nog zo. En zelfs in Glastonbury, kent u Glastonbury? Op de Glastonbury-toren staat een toren, nog steeds. Maar het is wel St. Michael's Tower. Het is wel genoemd naar Sint Michiel. Dat blijft gewoon zo. En het herinnert aan, het waren hoge plaatsen, er was afgoderij, maar de duivel is daar verslagen, is vernederd en dus is het nu genoemd naar hem die de duivel versloeg. Het is een beetje krom geredeneerd, maar toch, want er moet natuurlijk nog gebeuren. En St. Michael, Michael dus, is in de praktijk heus niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En zijn engelen, dat is de gemeente. En die zullen straks ten hemel varen, maar bij die gelegenheid wordt de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen. En dat is wat beschreven staat in Openbaring 12. Maar het idee blijft dus dat wie het ook is, Michael, Sint Michael, de heilige Michael, verslaat de draak. En dus wordt die naam gebruikt. En heette die heuvels daarnaar enzovoorts. Kijk het maar na op je atlas, op je kaart. Het is vermakelijk hoe vaak dat voorkomt. Nou ja. Kortom, waar op die hoge plaatsen zal hun weide wezen. Daar wordt de kudde dus. Want het volk blijkt nu ineens een kudde te zijn. Dat heb je zo met die beeldspraken, met die metaforen. Die kudde wordt gevoed op plaatsen waar vroeger de duivel heerste. Dat is het. En waar men vroeger gevangen was, is men nu in vrijheid, enzovoort. En sindsdien spreekt men over de vrije westerse wereld. Ik weet, ja, nee, de term is over de datum. Ja, natuurlijk, ja. Over de handbaarheidsdatum. Maar ja, maar het hele idee van dat het Westen vrij is, komt feitelijk daar vandaan. Oké, dat is dan weer ingestort onderweg en toen weer naar boven gehaald. En daarna is het weer toegepast binnen een humanistisch systeem. Ik weet het, maar niettemin het hele idee van wij zijn vrij. Ja, dat komt daar vandaan. Vanwege de verlossing die in Christus Jezus is. Het probleem is dat iedereen die vrij is en daar in deze wereld propaganda mee maakt, die wordt ogenblikkelijk vastgebonden. En in een hokje gedrukt, in een laadje gedaan en onderworpen aan allerlei systemen. Het kan maar heel kort bestaan, en want men vindt dat niet mag. Dat is het probleem. Daarom zegt de Bijbel, je hoort niet bij de wereld. En de Heer zegt, je hoort niet bij de wereld zal u haten. Ja, wat is het dan? Maar fundamenteel, wij zijn verlost. Wij zijn vrijgemaakt in Christus en we zouden in die vrijheid staan. En in gedachten zie ik nu de wonderbare spijziging uit bijvoorbeeld Johannes 6. Met al die mensen op die berg. 5000 man, vrouw, weet ik het, mensen, 5000 man op die berg. En ze worden door de Heer gevoed. Toch? Dat plaatje is het toch, moet je herkennen. Dat is wat het ook uitbeeldt. In Johannes 6 uiteraard. Nee, en het was niet in Judea, het was in Galilea. Of hoe je het maar moet uitspreken. Nou ja. Zij zullen niet hongeren nog dorsten. Zalig zijn die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. Zij zullen niet dorsten, want ze drinken van het levende water. Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Natuurlijk is het overdrachtelijk. Het gaat om de zaligheid, de messiaanse zegeningen. En de hit en de zon zal er niet steken, want hun ontfermer, die is ook aardig, want ontfermer komt van Rugama en zo. Ragam. En dat komt dus uit Hosea 1 en 2. En Hosea gaat in zijn geheel over de 10 stammen van Israël. Dat klopt echt hoor. Want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. Daarmee ben je trouwens ook in Psalm 1. Geplant aan waterbeken enzovoorts. Hè? Ja. En in Psalm 23, ja zeker zuster, ja, en in Psalm 23, zeker, ja. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Dat wil zeggen dat ook hier melding gemaakt wordt van dat het hoge vernederd zal worden en het nederige verhoogd zal worden. Dat wil zeggen, de bergen worden vlak gemaakt om zo te zeggen, dan is er een weg. En toch, mijn banen zullen verhoogd zijn. Het is een verandering, een volkomen verandering van omstandigheden. Het is een thema wat we natuurlijk uit, met name ook uit Jesaja, kennen. Al was het maar uit Jesaja 40, in verband met de stem des roependen in de woestijn. En we kennen het trouwens ook nog over de hoge boom zal vernederd worden en de nederige ceder zal verhoogd worden uit Ezechiël 17, als ik me goed herinner. En dat ging over de twee takken van het koningshuis van Juda. Maar ik doe mijn best er niet naartoe te gaan. Want ja, dat schiet niet op, hè. Nee. Zie, deze zullen van verre komen. Er komen mensen van verre. Die worden toch verzameld op een of andere wijze dus. En daarvan staat, zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Dit is een enigmatisch vers. Dat wil zeggen, daar weet men in het algemeen geen raad mee. Want ja, als er wat verzameld wordt, wordt het verzameld van heinde en ver, toch? Oké, okay, van de... ik weet niet waar heinde is, maar... en verre, dat is, heinde is misschien ook wel ver trouwens. Maar doe maar. Maar laten we dan zeggen, men zal verzameld worden uit de vier hoeken der aarde, van de vier winden der aarde. Dat is noord, oost, zuid, west, of waar je maar begint, maar het zijn de vier. En hier staat, van het noorden en van het westen. En nu mis ik het oosten. En het zuiden. In plaats daarvan heb ik nog wel...
Het land van Sinim.
Het land van Sinim.
Dat is het.
En genen, genen uit het land van Sinim. Zijn genen en Sinim misschien ook windrichtingen, dan hebben ze bij elkaar. Maar goed, daar begint de discussie dus, wat zou het kunnen betekenen? En ja, dat is dus problematisch. En het korte verhaal is dit. Mijn korte verhaal, dus wat ik u nu vertel. Want je moet het inkorten. Door het ontbreken van de termen zuiden... Althans, de normale term voor zuiden, kom er zo terug. En oosten, meen ik dat je de uitdrukking die van het noorden en van het westen, dat je die uitdrukking moet verkorten tot die van het noordwesten. Dat is het noorden en westen, dus noordwesten. Mm-hmm. Dat is een normale constructie, hè? Toch, heus. Die van het noorden en van... Er staat namelijk niet... En die van het noorden en die van het westen... En die van het land van Sinim. Of gene van het land van Sinim. Of ook niet, er staat die van het noorden... En gene van het westen en gene van het land van Sinim. Er staat die van het noorden en van het westen. Maar het is maar één keer die. Wordt er een groep aangewezen. En als ze van het noorden en westen zijn... Dan zijn ze dus van het noordwesten. Moeilijker is het niet. Ja, de moeilijkheid die men heeft met zo'n lezing is... Wat is er dan in het noordwesten? Waar ergens in het noordwesten? Nou ja, ik kijk gewoon op de kaart. Ongeveer vanuit Jeruzalem zal ik maar zeggen. En dan ga ik naar het noordwesten. Nou, en dan kom ik vanzelf uit in Brit Am. Mijn lijntje komt over Brit Am. Nou ja, en dat is wat hier, dat is in vers 8 al genoemd. Dus ik houd het gewoon op het noordwesten. Want daar is Israël. En vandaar zullen zij verzameld worden. Niet noodzakelijk naar Jeruzalem, maar ze worden verzameld. En het is niet noodzakelijk naar Jeruzalem, het is naar de Heer. En u en ik, wij wonen in het noordwesten, maar wij worden verzameld tot de Heer. Wij komen namelijk samen bij de troon der genade. Dat is onze onderlinge bijeenkomst, volgens in elk geval de Hebreeënbrief. Daar ontmoeten wij elkaar en daar onderwerpen wij ons aan de Heer. Dat gaat over de roeping van de gemeente, de verzameling van de gemeente in onze dagen. En waar komen wij vandaan? In het algemeen uit het noordwesten. Daar ging het evangelie naartoe. En vervolgens is het van daaruit inderdaad, je hebt 2000 jaar de tijd, ongeveer dan, hè, werd het van daaruit verspreid over de hele wereld. Dat is zo. En dan hebben wij nog Een categorie die komt uit het land van Sinem. Even kijken. Het land van Sinem. De Targum, dat is Joods. En de Vulgaat, dat is een Latijnse vertaling van het Oude Testament, vertalen dit met het land van het zuiden. Vertalen Sinim met zuiden. Hetgeen nog later bevestigd wordt in de Joodse traditie door Jarchi en Kimchi. En dan weet u het wel. Ik kan het ook niet helpen dat het zo klinkt, maar je denkt dat het iets is van toch van Janssen en Janssen. En dat is uit Kuifje. Nou ja, goed, laat maar zitten. Ik kan niet helpen. Nee, het zijn legendarische rabbies met hun verklaringen over bijbelteksten en zo. Jarchi. En een ander is Kimchi. En die zeggen allebei hetzelfde. Zeggen, je moet het lezen als van het zuiden. Dan krijg je in de christelijke traditie Jeroen. Hieronymus. Oké, okay, Hieronymus. Dat is Jeroen, maar ja, de Nederlands. Ja. Oké, in het Latijn dan. Hieronymus. Die zegt in de eerste plaats, die heeft nog meer te melden, maar die zegt ja, dat Sinim kom je dus tegen in Sinaï en in de woestijn Sin. En dat is allemaal in het zuiden. Dus toch het zuiden. Hieronymus, dat is uit de christelijke traditie. Dan heb je nog een rabbi Aben Ezra. Dat is naast Jarchi en Kimchi heb je ook nog Aben Ezra. Er zijn er nog veel meer natuurlijk van die legendarische figuren. Maar toch maar. Aben Ezra zegt, het is Egypte. Het land Sinim. Maar dat is ook via de interpretatie enerzijds het zuiden. En anderzijds is het een vermoeden. Zo van als Israël wordt terugverzameld. En het is verdwenen naar Egypte volgens Deuteronomium 28. De laatste versen. Het is verdwenen naar Egypte volgens Deuteronomium 28, de laatste versen. En het wordt terugverzameld uit het zuiden, zal het wel uit Egypte zijn, dus Egypte, zegt hij. Waarbij voorbij gegaan wordt nog steeds aan wat die term dan precies zou betekenen, maar vooruit. Het zuiden. Dan heb je nog, want ik zei, er zijn veel meer van die rabbies. Manasse ben Israël, jawel. Manasse, jawel hoort er niet bij, hè. Manasse ben Israël, die zegt dat het waarschijnlijk China is, om de eenvoudige reden dat je wellicht de naam China in het Hebreeuws zo spelt. Sinim. Sinim is meer fout dan, hè? Maar goed, China, China. Dan hebben wij nog de Septuaginta. Meer erkend in het christendom, maar nog steeds, dat is ook Joods. Want dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat wordt u graag te weten, Septuaginta. Die vertaalt hier met het land van Perzië. Waarom is mij niet duidelijk? Dat hebben we niet kunnen vinden. En dat vind je dan ook, zo vind je het dus ook in een Arabische. De Arabische grondtekst en in de Syrische grondtekst, maar die komen in hoge mate tot stand via de Septuaginta, maar daar staat het dus ook in, Perzië. En dan kom ik weer terug bij Hieronymus en in het algemeen wat in de breedte, wat minder bekende Joodse verklarers, die zeggen het is het zuiden, maar het is het uiterste zuiden, Sinim. Het is niet voor niks dan een meervoud, zeggen ze. Sinim. Het is zuiden, het is niet het normale woord voor zuiden hoor, dat is Teman. Maar ja, van de woestijn Teman, Paran en, enzovoorts. Dus ik weet het verder ook niet. Maar die zeggen, het betekent het uiterste zuiden. En als je dat dan weer in het Latijn opschrijft, zuiden, een land, het zuiden, dan krijg je dus Australië.
Ja, dan gaan we staan. Landen doorstruiken. Australië heb ik bijgezonden.
Want Australië is, dat betekent gewoon het zuiden. Het land van het zuiden. Australis is het zuiden. Heb je dat? En Australië betekent dus gewoon het zuiderland, het zuidland. Dat weet u misschien voordat men Australië ontdekte. Nou ja, was men jarenlang, vele jaren lang, op zoek. Omdat men op een of andere wijze meende te weten dat er, als je maar ver genoeg naar het zuiden ging, waar dan ook, de oceanen of naar het zuiden, dan was daar weer land. En er stond op sommige kaarten ook vermeld, het Zuidland. Zuiderland mag ook, Zuidland. Maar waar het dan precies was en waar die grenzen liepen en waar die kusten waren, dat wist niemand. Dus men ging op zoek en je kan daar knap verdwalen, moet ik u zeggen. Dan water, water en nog eens water. Dus ja, dat heeft van moeite gekost en uiteindelijk vond men dan een land. En dat is toen door omstandigheden is dat dan uiteindelijk Australië genoemd, het Zuidland. Alleen het bleek wel wat anders te zijn, tamelijk anders dan wat men verwacht had. Niettemin, je kan nog verder naar het zuiden en daar is ook land. Maar het vervelende daarvan is dat dat land onder het ijs ligt. Antarctica. Dat betekent zoveel als dat het een bevroren land is. Maar dat ligt wel degelijk in het zuiden. Waarna wij natuurlijk toch een paar vragen overhouden. Die vind ik vooral vermakelijk. Hoe wist men eigenlijk? Waar kwam het idee vandaan dat er in het zuiden ergens land was? In de tijd toen al die ontdekkingsreizigers, waaronder Abel Tasman dus, die dan, nou ja, die landen ook op een eilandje in plaats van op het grote vasteland van Australië. Maar ja, zo was het met Columbus ook, hè. Die landen ook maar op een eilandje in plaats van het vasteland van Amerika. Maar goed, laten we zitten. Maar ze waren wel degelijk op zoek daar naar het zuiden, maar hoe kwamen ze, hoe wisten ze dat? En dat kan niemand je vertellen. Ja, dat was oude overlevering, dat is of suggestie van oude kaarten, die we dan in het algemeen weer niet meer hebben. En iemand tekent het dan op een kaart er weer bij van, dat heb ik vroeger eens gehoord, dat zullen de lui die zich met de adreskunde bezig hadden, met topografie, ja, hier was, heb ik ooit wel eens vernomen, of ik had, mijn opa heeft mij dat nog eens verteld, of weet ik veel, en dan komt dat erop te staan, maar hoe wisten ze van een zuiderland dat dat er was? Uiteindelijk hebben ze het nog gevonden ook, en ze noemen het ook zo, Australië, maar vooruit. Hoe wisten ze dat dan? Als het nog niet ontdekt was, het antwoord is, het was al lang ontdekt, maar men was het vergeten. Noem nog zo'n voorbeeld. Ik vind dit heel leuk hoor, dit, om dat te vertellen. Nog zo'n voorbeeld. Maar die heb ik u vast al wel eens genoemd onderweg. 1492. De verdrijving van alle Arabieren, maar ook van alle Joden uit Spanje. Maar goed, dat heb ik u verteld geloof ik. 1492. Columbus ontdekt Amerika. En wat vindt hij daar? Mensen, dus dit was onzin. Er waren al mensen die voor Columbus Amerika ontdekt hebben. en ruim daarvoor. Ik zal jullie verder niet meer lastig vallen, want het is mijn afdeling niet echt. Maar voor zover ik weet, tot in de derde eeuw van onze jaartelling was er een vast scheepvaartverkeer tussen, laten we zeggen, de landen rondom de Middellandse Zee en de Amerika's, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En daarna is dat in de versukkeling geraakt. Er braken de duistere middeleeuwen aan. Er gingen de culturen rondom de Middellandse Zee gingen naar de Filistijnen. De Filistijnen zelf ook trouwens. Zoiets. Daarom, ik vertel het heel losjes. Maar het is wel gebeurd. En het hele Romeinse Rijk, de zogenaamde beschaafde wereld, stortte in. En dat was het dan ongeveer wel. En toen bleef de, voor zover er nog wat beschaving was, is het bewaard geworden binnen de islam. Ja, dat is erg, maar het is zo. Dat is echt waar. Maar ja, die waren helemaal niet zeevarend, dus die hadden er helemaal niks mee. En zo zijn de banden verloren gegaan. Maar u weet toch dat toen Abel Tasman, of wie het maar was, in Australië terechtkwam, bleken daar toch ook mensen te zijn? De originele mensen daar, de originals, de aboriginals. Ja. Hoe komen die daar dan? Ja, die zijn er al eerder naartoe gegaan. Simpel. Die scheepvaart moet er ook geweest zijn, moet bekend geweest zijn. En verder, de connectie met Australië is niet alleen, maar het is nu eenmaal Zuidland. Maar het idee is wel degelijk dat synim, als je dat gewoon vertaalt met je gangbare woordenboek, dat gaat niet al te diep, maar met je gangbare woordenboek, dan wordt het iets als, het is een plaatsaanduiding, dus het is een land, een streek. En synim, dat zijn doornstruiken. Vandaar de woestijn Sin van de doornstruiken. En de berg Sinai van de brandende braambos, de doornstruik, of wat het maar was. En vervolgens, ja, waar men dan op Australië geweest is en waar men de naam vandaan haalde, kennelijk groeiden daar doornstruiken. Zo erg dat men het daarnaar genoemd heeft, ooit. Maar ja, dat men de hele wereld overvoer in schepen, in de dagen van Jesaja, dat hebben we al eerder besproken. Het gaat over de eilanden der zee en over de nederzettingen, de kolonies, waar ze dan maar waren, vooral in het westen dan. We hebben het daarover gehad, dus het mag eigenlijk geen probleem opleveren. Dus ik houd het dan toch maar op het uiterste zuiden, Australië. En Australië wordt in hoge mate bevolkt door Angelsaksische, mensen van Angelsaksische afkomst. Mag je ook niet zeggen hoor, afkomst. Je moet tegenwoordig zeggen achtergrond. Achtergrond. Wij hebben een voortuintje, maar ze hebben een achtergrond. Ik moet altijd lachen op die tegenwoordige terminologie die iedereen gebruikt. Hoe verzinnen ze die onzin? Zeg toch gewoon van afkomst. Nou ja, Angelsaksische afkomst. Dat is Australië. En als Israël ooit terugverzameld wordt, wel daar vandaan. In Australië moet je natuurlijk ook niet te smal nemen. Het gaat om het gebied daar, de landen daar. Ik denk dat je Nieuw-Zeeland er ook netjes bij moet rekenen. En misschien nog wel meer van die eilanden daar, maar er zijn er zoveel. Toch? Nou ja. Het land van Sinim. Van heel ver weg, dus. Want ja, daarheen, zo ver weg, is inderdaad Israël verstrooid geworden, maar daar is ook wel degelijk het evangelie naartoe gegaan. Ja, met de blanken mee, inderdaad, ja, zeker, tuurlijk. Het is gepredikt geworden over heel de wereld, zei Paulus. En het, niet alleen Paulus zei dat, het is het woord van God. Dus ik heb geen reden om dat te beperken. Het is maar niet voor een bepaald volk of bepaalde volkeren bestemd. Het is voor alle mensen bestemd, de gehele mensheid. En waar die zijn, moet dus het evangelie gebracht zijn. dat men het veel plaatsen rigoureus heeft afgewezen, doet er niks aan af. En dat men het daarna ook weer vergeten is, om zo te zeggen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar het doet er niks aan af dat het gepredikt is. En dat het, net als in de dagen van Salomo, via schepen gebracht is over heel de wereld. In elk geval via schepen. Ja. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Het gaat dus inderdaad over de verbreiding van de Messiaanse zegeningen, dat wil zeggen van het evangelie, de zaligheid als zodanig enzovoort. Wie heeft onze prediking geloofd? Zo begint Jesaja 53. Nou, het is in elk geval verspreid geworden over heel de wereld. En primair aan Israël, waar ook ter wereld. En inderdaad, dat is in de ballingschap, namelijk in de verstrooiing. En daarmee krijg je in vers 13 dan ook nog twee woorden die sowieso kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. Dat is opnieuw het woord ontfermen, aan het einde van vers 13, aansluitend bij de ontfermer van vers 10. En de andere is troost, want de Heere heeft vertroost. En ik moet u nou natuurlijk herinneren aan Jesaja 40, vers 1, troost. Troost mijn volk, en ik heb u denk ik uitgelegd dat nagaam, troost, dat dat woord feitelijk betekent dat een rigoureuze verandering plaatsvindt. Dat is wat het woord betekent. Het wordt dan, als het positief is, in onze Bijbels vertaald met troost. We hebben geen ander woord ervoor. Het wordt vertaald met troost. Geen echt woord voor nagaan. En als het negatief is, naar onze maatstaven, dan wordt het vertaald met rouw, berouw. Van het berouwde de Heren. Ja. Wat had er kunnen zijn, het vertroostte de Heren. Het is hetzelfde woord, maar het betekent, de Heer gaat er wat aan doen. En daarmee is het ook het woord voor het nieuwe verband. Maar goed, dat heb ik uitgelegd. Maar dat zijn de dingen die hier besproken worden. Er wordt in het midden gelaten, feitelijk, of deze woorden betrekking hebben, want wij komen vanuit het Nieuwe Testament en lezen het Oude, en dan zeg ik, het wordt in het midden gelaten of die woorden betrekking hebben op het tegenwoordige werk Gods, of van Christus, of het toekomstige. Dat wil zeggen, gaat het nou over de roeping van de gemeente? Of gaat het over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk? En dan moet ik u zeggen dat, zover ik weet, deze dingen in het Oude Testament niet of nauwelijks uit elkaar gehaald worden. Dat nauwelijks, dat is mijn slag om de arm. En voor zover het toch uit elkaar gehaald wordt, als twee verschillende dingen, kunnen wij dat alleen maar vaststellen, bij mijn weten, doordat delen van die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast. En daar hebben we al bij stilgestaan, omdat die kwestie van licht der heidenen tot het einde der aarde uit vers 6 kennen wij inderdaad, niet uit Lucas 2 in elk geval, maar ook uit Handelingen 13, uit Simeon. En nu ik dat zeg, moet ik ook zeggen, en Handelingen 15... Simeon heeft verhaald, enzovoort. He? Ja. Dat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen voor een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas de vervallen hut van David wederop richten. En Paulus zegt, ik ben gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En dat gaan we dus nu doen. En daarmee neemt hij afscheid van de Joden in Antiochië. Enzovoorts. Kortom, dat is vers 6, omdat het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. En het andere is vers 8. De tijd des welbehagens, de dag des heils. Want 2 Korinthe 6 vers 2 zegt dat het nu is, in onze dagen. Paulus zegt, het is nu de tijd des welbehagens. En daarom weten we dat het betrekking heeft op onze dagen, die voor het overige dan toch een verborgenheid zijn in het Oude Testament. En daarom is in het lezen van zo'n hoofdstuk het onderscheid moeilijk te maken. Maar dat het gaat over wat ik dan altijd maar noem gemakshalve de 10 stammen, ja, dat blijkt ook wat, uit wat nu verder volgt. Al is het dan zo dat de volgende versen, dat is vanaf vers 14, dan toch wel de nadruk leggen op wat wij noemen de wederkomst van Christus en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het gaat in elkaar over hier. Niettemin, de vertalers hebben ook gemeend er weer een andere alinea te beginnen en een andere kop erboven te zetten. En ja, zo is het ook feitelijk. Want het gedeelte wat nu volgt gaat dan weer over nog laatste zaken. Namelijk, vers 14. Doch Sion zegt, dat doch, dat moet u vergeten, het is gewoon en. Neutraal en. Eén lettertje, de waf, en. En Sion zegt, er bestaat zelfs een vertaling die zegt, want Sion zegt. Dat is wat geforceerd ook, maar het zou kunnen. Sion zegt, en dat is feitelijk Jeruzalem, dan wel een gelovig overblijfsel uit Israël. Goed, maar heet, Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En maar je moet hem meteen lezen na vers 13 hoor. De Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Want Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Maar niettemin, de Heer heeft hem niet vergeten. Hij gaat zich over hen ontfermen. Dat is de samenhang. En dat wordt dan uitgelegd aan de hand van een ja, voorbeeld, zal ik dan maar zeggen. Vers 15. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? En dan zeggen wij, ja, dat kan, want dat lees je wel eens in de krant, toch? Ja, dingen gebeuren. Ja. Kan, maar in het algemeen natuurlijk niet. Nee. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? En dan staat er ook inderdaad met een slag om de arm. Ofschoon deze vergaten, zo van, maar het zou inderdaad kunnen. Nochtans, zo zal ik toch u niet vergeten. De Heer heeft namelijk Israël verwekt, ooit. En de Heer zal Israël niet vergeten. Zie? Israël denkt van wel, maar de Heer zegt nee, natuurlijk niet. Zal niet gebeuren. En als u mij vraagt, noem nog zo'n voorbeeld, dan ben ik ogenblikkelijk zo, uit het hoofd ben ik zo in Jeremia 31, waar het gaat over Efraïm. En de Heer zegt, ik denk nog steeds aan Efraïm. Elke dag. En als u dan nog zo'n voorbeeld wil hebben, dan komt u in de gelijkenis van de verloren zoon uiteraard terecht. Want die gaat daarover.
Elke dag.
Ja. Of, dat wil zeggen, het lijkt of de Heer het vergeet en er niks aan doet, maar dat is niet zo. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Natuurlijk, wij denken dan meteen aan de nagelen, aan de littekenen in de handen van de Heer Jezus. Ik denk inderdaad dat het zo ver strekt. Dat hoeft niet noodzakelijk trouwens. Want graveren, Jawel, het woord betekent zoveel als snijden, hakken. Maar het is ook het normale woord voor, nou ja, een van de normale woorden voor schrijven. Omdat schrift van oudsher was schrijven niet op papier of perkament, maar het is schrijven in klei. Dus het is graveren, sowieso inkrassen enzovoorts. En vandaar, graveren komt wel mooi in de buurt, maar graveren is heus hetzelfde als schrijven. Wij schrijven het anders, maar op de klank herkent u het nog wel, denk ik. Schrijven of graveren. Ik heb u in de handpalmen geschreven. Dat kan ook, hoor. Daarna moet ik het weer afzwakken en zeggen, maar dit woord graveren is niet het normale woord, mocht u dat denken, voor het schrijven op twee stenen tafelen bijvoorbeeld. Dat is dan toch heus weer een ander woord. Maar ja. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Liever zet ik in het algemeen een verwijzing erbij naar Johannes 10. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hè? Ik ken mijn schapen. Enzovoorts. Want daar gaat het natuurlijk over. Goed. En wat de palm betreft, handpalmen. Het woord voor de handpalm, dat is kaf. Dat is de. Die schrijft de letter ook zo. Kaf. Dat moet je zo doen gewoon. Zo en dan zo. Kaf, dat is. Dat woord betekent zoveel als een holte. Maar ik moet er meteen op wijzen dat het woord palm in het Nederlands ook betekent een holte. En dat de boom die zo heet, die heet zo vanwege die gebogen, holle bladeren. Die zelfs gebruikt worden als schaal. Om vocht in op te vangen of vloeistof, of zelfs om uit te drinken. Uit een palmblad. Romantisch, hè, zuster? Ja. Maar niet veel. Maar het is echt zo. Vandaar dat wij zingen over the hollow of his hand. Hè? Ben gered of zoiets. I am saved. I am in the hollow of his hand. De palm van zijn hand. De holte. Ik geloof dat sommige Engelse vertalingen ook gewoon vertalen met holte. Ah, toch. En daarin hebben wij een plaats, heet dat. Hebben de gelovigen een plaats. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, voor zover het twee handpalmen zijn. En u wilt daar ook een verklaring voor, zeg ik. Nou ja, het gaat toch over de beide huizen van Israël? En over een linker en een rechter? Sprak hij met zijn handen gekruist. Nee, niet voor niks. Er wordt nog wel eens wat gewisseld tussen die twee huizen. Dat speelt ook een rol. Ja. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat kan betekenen dat die muren inderdaad gevallen zijn, om zo te zeggen. Dat wil zeggen een herinnering aan de verwoesting van het land en van de natie als zodanig. Het kan ook een toekomstvisie zijn, natuurlijk, over dat God nu eenmaal beloften gedaan heeft met betrekking tot de natie en tot de muren en voor de stad. En dat de Heer daar nog steeds aan denkt. Enzovoorts. Zoals inderdaad in Jeremia 31. De Heer nog steeds denkt aan Efraïm. Enzovoorts. In dat hoofdstuk kom ik later toch. Dus Jeremia 31. Dus vandaar dat ik het nou niet noem verder. Uw zonen zullen zich haasten. Uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Het idee is van een terugverzameling van het volk. En degene die ten onrechte dat land in bezit hebben genomen, de verstoorders en verwoesters, die zullen daaruit verdreven worden. in het algemeen. Nou ja, dat weten wij natuurlijk hoe het is. Het hele beloofde land zou weliswaar verwoest worden, maar ook de verwoesters zouden gedood worden. En daarna zou het land gereinigd worden om alsnog bevolkt te worden door en verdeeld te worden onder Israël en de stammen Israëls. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. En in gedachten worden wij dan geacht te zien dat van alle kanten, nou ja, van het noorden en westen, vanuit Sinim, dat van alle kanten, van de vier hoeken der aarde, ja, van de vier winden, Israël verzameld wordt. En dan staat er, ik leef, spreekt de Heer, uitgebreid tot zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Leven de Heer vind ik eigenlijk ook wel mooi. Maar, hè, korter, ja. Zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden. Het gaat er mooi uitzien ook nog dus. En gij zult u aanbinden. Van alle kanten komt er volk aan en wordt bij elkaar gebracht. En gij zult u aanbinden gelijk een bruid. Ik mag aannemen dat u die beeldspraak ook niet begrijpt. Wat bindt een bruid zich aan? Ik denk ook dat het een misverstand is. Bovendien, als het gaat om de familierelaties, hebben wij maar een beperkte woordenschat in het Hebreeuws, waarmee maar gezegd wil zijn dat het woord bruid net zo goed vertaald kan worden als schoondochter, als het vrouwelijk moet zijn dan een vrouwelijk woord. Want het woord betekent toch heus dat wat voltooid wordt of dat wat toegevoegd wordt, dat wat erbij komt. En vandaar de vertaling met bruid. Het komt bij de familie in. Het is van de koude kant, maar ja, het komt bij de familie in. En schoondochters komen ook bij de familie in, dat is hetzelfde. Daar is gewoon geen ander woord voor. En kala is het woord. Aan de andere kant heb je dat probleem ook met, misschien heb ik u dat wel eens uitgelegd, dat probleem van Mozes en zijn veronderstelde schoonvader. En dan roept iedereen, dat is toch Jethro? En dan zeg ik, ja, dat staat wel in onze Statenvertaling. Maar het is niet zo. Nee. En vroeger heb ik gedacht dat die man verschillende namen had. Dat blijkt ook een misverstand te zijn. Zo van, hij heeft drie verschillende namen, daarmee is het probleem opgelost. Ook niet waar. Maar het probleem zit hem in dat ene woord. Dat zijn schoonvader was
Reuel.
Ja, ik zeg het meestal verkeerd, maar Reuel. Ja, Reuel. En Mozes trouwde met Zippora. Men zegt dat het is een vogeltje. Nou ja, oké. Okay. Maar Zippora, een vogeltje. Safira. Ananias en Safira. Zippora, een vogeltje. Je hebt ook een auto die zo heet. En dan denk je, kan dat ding dan vliegen? Ik weet niet welk merk, maar het type is
Opel?
Safira. Ja, ja, oké, okay, nou ja, oké. Okay. Maar het betekent niet dat het ding kan vliegen. Het woord vanuit het Hebreeuws betekent namelijk dat wat zich uitspreidt. Zich uitbreidt. En vandaar vlerken, vogels, enzovoort. Daar komt het idee vandaan dat je het ook met vogel vertaalt. Toen maar. Ja, het zijn hardnekkige misverstanden. Maar gaat dan, dat is iemand van de mannelijke kunne die bij de familie komt. Dus het is de schoonvader, maar dat is Reuel. Later, de schoonvader, en dan ben je 40 jaar verder of zo. Nou, 40 jaar ben je 40. Dan is het iets als Jetro. En dan heette het de schoonvader. Nou, dat is dus niet zo, want Reuel is naar alle waarschijnlijkheid al lang overleden. Jetro, dat is zijn zwager. Dat is de broer van zijn vrouw, Zipporah. Heb je dat nog? En die heeft nog een broer, maar daar weet ik de naam niet van. En de ene gaat, Jetro gaat niet mee naar het beloofde land. Die gaat terug. En dan die andere broer, die gaat wel mee. En die wordt ook aangeduid, meen ik, als een schoonvader. Dus dan heeft hij 3 schoonvaders. Of 1 schoonvader met 3 namen, maar dat is ook niet waar. Bovendien is volstrekt tegenstrijdig, die dingen. En het heeft mij ook lang geduurd totdat ik een keer het netjes ging bestuderen. Stuk voor stuk alle schriftplaatsen opzoeken, naast elkaar leggen. Een tijdrekening erbij. En dan ineens en het woordenboek. En dan is, ja, gaat dan. Het is degene die, nee, ja, van de koude kant een familielid. Maar het kan van alles zijn. Het wordt ook vertaald met oom. Dan is het uit een andere tak van de familie. Kan ook. En wat het precies is, ja, zo precies zegt het Hebreeuws dat niet, tenzij er dan specifiek bij staat. Zijns vrouws broeder, of dat soort dingen, dat moet er specifiek gezegd worden, maar het is niet met één woord aan te duiden. Het is met dit ook, er staat bruid, het is met een woordenboek in de hand niet de verkeerde vertaling, maar de vertaling met schoondochter had ook gekund. Maar je komt er niet mee weg. Het woord betekent zoveel als dat wat toegevoegd wordt. En daar gaat het over. Dat wat toegevoegd wordt. Gij zult u met al deze als met een sieraad bedekken en gij zult u aanbinden. Gelijk één toevoeging. Er komt wat bij. Wat komt er dan bij? Ja, dat moet ik u eigenlijk pas vertellen na de pauze natuurlijk. Maar wat er dan bij komt, ja, dat vragen zij ook. Wie zijn het dan die erbij komen? Maar dat is dan weer in vers 21. Waar komen die vandaan? Wie heeft deze gegenereerd? En aan het eind van vers 21, waar waren deze? Waar komen die? Welke achtergrond moet je tegenwoordig zeggen dus, hè? En dan is het antwoord, ja, het zijn wel geen Joden. Maar het zijn wisse waarachtig Israëlieten. Niet te weinig. Zij zijn uit de andere tak van de familie. En ze komen weer bij elkaar. Heb u dat? Dat is wat besproken wordt. En dan eerst vers 19. Er komt volk van verre. Ze zullen aan u toegevoegd worden. Gij zult ze aanbidden. Gij zult ermee bekleed worden. Kortom, dat is ook de betekenis van dat woord kala, vertaald met bruid. Dat wat toegevoegd wordt. Dat wat erbij komt. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners. Het land was verlaten, er was niemand meer en nou ineens wordt het toch wel erg krap. Zoveel volk dat zich meldt. En degene die er woonden, dat waren nog de verstoorders en verwoesters uit vers 17. Die heten in vers 19, die u verslonden, die zullen zich verre van u maken. Hij komt overeen met Joël 2, waar staat dat ze verdwijnen uit het land, uit Israël, naar een ver land. Maar dat blijkt het dodenrijk te zijn. Een ver land tussen de voorste zee en de achterste zee. Dus toch in het land, maar naar beneden. Maar het land wordt vol met bewoners. En nu, let op, nog Dat wil zeggen ook nog en alsnog, zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, die plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. Men dacht dat de kinderen, zonen, wat het maar was, ik weet niet precies wat er staat, dat die weg waren, die waren er niet meer. Nog maar een klein beetje over van Israël, om zo te zeggen. Maar die zijn er toch weer, al hadden ze gedacht dat ze zoek waren. En ze zeggen ook nog, schuiven ze een eind op. Want de plaats is mij te nauw, wijk van mij, schuiven ze een eindje op, dat ik wonen mogen. Enzovoorts. En u wordt geacht dan toch heus te begrijpen dat dit gaat, daar kan het niet missen, over de terugverzameling van Israël. En de Joden dachten dat zij het waren, maar er komen ook nog 10 andere stammen bij, waarvan algemeen gedacht wordt, nou in ieder geval in christelijke kring, dat die er überhaupt niet zijn. Helemaal niet meer. Of eventueel dat er misschien er nog ergens een stammetje of een groepje mensen zich bevindt, ergens in ver Wegistan of waar dan ook. In een klein dorpje, dat wij dus niet goed kennen, maar, ja. Maar dat daar misschien nog hier en daar, en er is een stam die, weet je wel, die schijnen dan toch het loofhuttenfeest te vieren of zo. Dan zeg ik, dan ben je in de war met de bosjesmannen. De bushmen. Of zo, die in hutten wonen, maar het is niet het loofhuttenfeest. Of luid die zich besnijden of laten besnijden. Ja, dat komt over de hele wereld voor. Hoezo? Is het dan ineens Israël of zoiets? Echt niet. Maar ze zijn er wel, die 10 stammen van Israël. En ze zijn veel. Dat is wat hier beschreven wordt. En ik weet het zeker, want de term, de kinderen waarvan gij beroofd waart, die moet bij u toch ook een belletje laten rinkelen. Right. En ik zei u toch, we gaan alsnog naar Jeremia 31. En dat gaan we dan nu maar even doen. Jeremia 31... Want daar staat in vers 15, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Hetgeen toch wat vreemd is. Want hoe heette de kinderen van Rachel ook alweer? Jozef en Benjamin. Maar die hebben een flinke leeftijd bereikt. En bovendien, Rachel is overleden bij de geboorte van Benjamin. Dus het wordt toch een beetje raar als Rachel weent over haar kinderen die niet zijn. Zij zelf verdween eerder. Dus waar gaat het over? Waar gaat dit over? En dat is niet moeilijk, want in de context, uit de context blijkt waar het over gaat. En dan heb ik het niet over Matthäus 2. Over de zogeheten kindermoord in Bethlehem. Ja, dat is ook profetie, maar ik blijf toch maar even bij dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaat het over Israël, namelijk Ephraim, namelijk Samaria. De bergen Israëls. Uit vers, en de jonkvrouw Israël trouwens, uit vers 4. En over Samaria, vers 5. Over Ephraim, vers 6. Heb je dat? Het gaat dus gewoon over de 10 stammen van Israël. Vers 9. Ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. Want in de dagen van Jeremia was Efraïm al verdwenen in de Assyrische ballingschap. Ik zeg het nooit goed, hè. Wat er van over was, was verdwenen in de Assyrische ballingschap. En in het algemeen, het tienstammenrijk onder aanvoering van Efraïm en dikwijls ook onder de naam van Efraïm, bestond niet meer. En een belangrijk deel van dat volk en van het land was geëmigreerd. Om voor de hand liggende redenen, als de Assyriërs eraan komen en ze doen dat jarenlang en ze nemen een stukje voor een beetje het land in en voeren de bewoners weg, dan zeg je, kom op, dan pak je je boeltje. Nee, verkoop is er niet bij. Aan wie? Het spul is niks meer waard. Wegwezen, het land uit. Een ander vaderland zoeken. Ergens een plekje in de wereld zien te vinden. Toch? Dat hebben ze gedaan. En ze zijn gegaan naar de eilanden die verre zijn. Vers 10. En dus gaat het des Heeren woord er naartoe, naar hen toe. Namelijk naar dat volk dat inmiddels gerekend wordt tot de heidenen. Niet ontfermd aan Lo-Ami enzovoorts. Dat is waar het hier over gaat. En er blijft Efraïm. Ook in vers 20 is niet Efraïm mijn dierbare zoon. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, zegt de Heer, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand. Buik lazen we. Over die moederzuigeling buik. Natuurlijk, dit is het plaatje niet van een vrouw met een kind, maar van een vader met zijn kind. Maar het is nog steeds zijn ingewand. En ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Daar staat het weer. Ontfermen. Rugama, spreekt de Heer. En zo verder, want ik ga het niet helemaal bespreken. Het punt is dat de komst van de Messias en zijn Messiaanse zegeningen worden aangekondigd. En daarmee een nieuw verbond dat gesloten zal worden met vers 31. Het huis van Israël en met het huis van Juda. En met het huis van Israël. Ja, dat huis van Israël was in de dagen van Jeremia al meer dan 100 jaar geleden compleet verdwenen. Dat wil zeggen uit Kanaan verdwenen. En Juda verdween in de dagen van Jeremia zelf. En even met een voetnoot. En Jeremia zelf verdween ook uit het land van Juda. En meldde zich weer aan bij Efraïm. Maar die was niet in Assur. Die was in Britaan. In Britannië. Hebben jullie nog? En meer ga ik er vandaag niet over zeggen. Vandaag niet. Dus ik ga terug naar Jesaja 49. Ik kinderen, uw kinderen waarvan gij beroofd waart. Dat is dus in hoge mate Efraïm. Maar achter Efraïm bevindt zich, want dat is de kleinzoon van Rachel, hè? De zoon van Jozef. Maar achter de naam Efraïm verschuilt zich het hele tienstammenrijk. En daarna moet ik u zeggen dat voor zover kinderen betekent dat het gaat om Jozef en Benjamin, dat weliswaar Benjamin, de stam van Benjamin, was toegevoegd officieel aan Juda, maar dat niettemin de vele Benjaminieten zijn weggevoerd eveneens in Assyrische ballingschap, omdat de Assyriërs een groot deel van Juda, de steden van Juda, ook hebben ingenomen, zodat niet alleen ook Joden, maar ook Benjaminieten zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is volgens de Bijbel. En vervolgens komen wij bij de categorieën Joden en Benjaminieten wel degelijk tegen onder de tien stammen van Israël. Dat wil zeggen onder de namen van de diverse groepen, volksgroepen, stammen moet je eigenlijk toch zeggen, die geacht worden van Keltisch-Angelsaksische afkomst te zijn. Want daar vind je in ieder geval de Jutten terug. Dat zijn gewoon Joden uit Juda. En van de Benjaminieten, dat heb ik u wel eens verteld, de naam Benjamin zelf waarschijnlijk niet, maar wel de namen van nogal wat zonen van Benjamin. Zoals wij, ik doe het altijd uit mijn hoofd, dus ik krijg altijd dezelfde beperkte termen van mij. Zoals je na Amon, een kleine zoon van, of een zoon van Benjamin, terugvindt in namen. Namen. Dat is België. En Beleg. Dat is België. En Art. Met een D. Nee, niet Schenk. Gewoon Art. Waarna de Ardennen genoemd zijn. Ik weet niet of u het merkt, maar we hebben het over dezelfde streek nog steeds. Hè?
Ja.
Nou ja, dat bedoel ik. Ik roep maar wat. Dat is het. En iedereen weet dat als we het over Belgen hebben, dat de meeste Belgen van oorsprong niet in België wonen. België is zo genoemd omdat de Belgen daar woonden. Maar die zijn al rond het begin van onze jaartelling, daarvoor en daarna, overgestoken naar Brittannië. En daar wonen de Belgische stammen van oudsher. De Belgische stammen zijn een bepaalde categorie Keltische stammen, maar die wonen aan de andere kant van het water, van de Noordzee. Dus in Brittannië, daar vind je dus Benjamin terug. Hebben jullie dat nog? En als je daarna hoort dat de enige man die wij kennen uit Benjamin in het Nieuwe Testament, dat hij naar Brittannië ging en in dat gebied de evangelie gepredikt heeft, dan zeggen ja, wat Benjamin niet moet ook naar Benjamin natuurlijk. Dus daar is hij geweest. En dan heeft hij gepredikt. Enzovoorts. En dan vertel ik alleen maar een paar korte lijnen. Maar doe maar, het is herkenbaar. Maar ze zullen terugverzameld worden. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart. Zo van, die zijn er niet meer, die zijn zoek. En sommigen zeggen, ze komen wel een keer terug en verwachten er niet veel van. En anderen zeggen, ze komen helemaal niet terug. Maar zij zullen terugkomen en zeggen, we hebben te weinig plek dat ik wonen mogen. En nu verder, in Jesaja 49. En gij zult zeggen in uw hart. Je ziet die mensen denken, hè? Er was eerst, zie om u heen, hef je ogen rondom en zie, en ze komen allemaal tot u, verzamelen zich bij u, ze komen van alle kanten. En je vraagt je dan af, als je daar zo rondom je heen kijkt, waar komen die mensen in vredesnaam allemaal vandaan? Hè? Wie heeft mij deze gegenereerd? Gij zult gij zeggen in uw hart, dat wil zeggen niet hardop. Want maar je denkt het wel. Waar komen die mensen toch allemaal vandaan? Want ik was van kinderen beroofd en eenzaam. Hoeveel was er eigenlijk nog over van het Joodse volk? Aan het eind van de 70e week van Daniel. Een overblijfsel. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? In de ballingschap zijn we zo ongeveer uitgeroeid geworden. Omgekomen. En waar komen deze dan vandaan? Wie heeft deze gegenereerd? Heet het eerst en daarna wie heeft deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Er wordt dus de vraag gesteld naar hun identiteit. Dat doet ook een belletje rinkelen. Ik moet altijd langzaam zeggen. Anders zeg ik belletje branden. Een lampje rinkelen. Echt wel. En dat belletje dat hangt in Genesis 48. Genesis 48. Waar Jacob erover denkt om te gaan overlijden of zo. Nou ja, aan Jozef wordt gezegd, uw vader is krank. Dat is vers 1. Wordt tot Jozef gezegd, men is in Egypte hier. Hè? Wij zijn in Egypte. De hele familie is in Egypte. En Jozef is nog steeds onderkoning. En Jozef wordt gewaarschuwd, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Jozef nam zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm. En men boodschapte Jacob en men zeide, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed en ging rechtop zitten, want de onderkoning van Egypte kwam op bezoek, toch? Je kunt je toch voorstellen?
Ja.
Ik zal even netjes erbij zitten. Toen zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te lus, tijdens mijn lus, mijn omweg. Want dat is wat het betekent. In het land Canaan en hij heeft mij gezegend en heeft mij tot mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken. Dat was in Bethel, hè, bij die droom van Jozef en die opgerichte steen vervolgens. Toen, hè. Toen zei de Heer, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken, een groep, een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad en na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Opa adopteert zijn twee kleinzonen rechtstreeks. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Dat waren zijn twee oudste zonen. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, van zijn omzwervingen dus, van Paddan Aram, van oom Laban weer terug. Zo is Rachel bij mij gestorven. In het land Canaan, dat was in de velden van Efrata, waar de Heer Jezus geboren werd. Daar werd Benjamin geboren en stierf Rachel. Op de weg, als het nog een kleine streek land was om tot Efrat te komen, inderdaad, Efrat. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En terwijl Jacob, die ook Israël genoemd wordt vervolgens, spreekt over dus Efraïm en Manasse, die hij maakt tot zijn eigen kinderen, zegt hij, als hij die twee zonen van Jozef ziet staan, zegt hij, van wie zijn deze? Wij veronderstellen dat Jacob ook niet meer helder zag, letterlijk. Dat zal een familiekwaal geweest zijn. Want zijn vader, Isaac, is er ook bekend om geworden, toch? Dus hij vraagt, wie zijn die lui? Of van wie zijn die? Wat hetzelfde is, wie zijn die lui? Nou ja, dat waren dus Manasse en Efraïm. Maar hij vraagt, wiens zijn deze? Van wie zijn deze? Waar komen ze vandaan? En het antwoord is, zij zijn mijn zonen die mijn God hier gegeven heeft, in het buitenland. Efraïm en Manasse. En nou weer terug naar Jesaja 50. Wie heeft mij deze gegenereerd? Waar waren deze? Kortom, waar komen die helemaal vandaan? En het antwoord is, van Jozef. En waar Jozef de naam is voor de 10 stammen, is het verhaal hier rond. Het is profetisch. Zij zijn van Jozef en zij krijgen meteen het eerstgeboorterecht van Jacob overgedragen. Onder verwisseling dan van Manasse en Efraïm enzovoorts. Kijk.
49.
Kortom, de vraag wie zij deze wordt beantwoord met, dat zijn de 10 stammen van Israël.
Ja.
Dat is de kwestie, dat is de profetische betekenis van deze dingen. En let erop dat bij deze gelegenheid in Genesis 48 Jacob ineens Israël heette in vers 8. En dat betekent dat hij uitdrukkelijk als profeet geciteerd wordt en optreedt onder de naam die God hem alsnog gegeven heeft bij Pniel. Israël. zag de zonen van Jozef. Enzovoorts. Later zegent hij al zijn zonen, dat wil zeggen spreekt hij profetieën over al zijn zonen uit. Dat is in hoofdstuk 49. Dan heet hij in vers 1 Jacob, in vers 2 heet hij ook Jacob. En dan meteen, en hoor naar Israël, uw vader. En voordat hij dus zijn profetieën uitspreekt, wordt hij Israël genoemd. Heb je dat? Dat is van profetische aard. En daar gaat het maar om. Wie zijn die lui? Waar komen die vandaan? Ja, dat volk dat is veel groter geworden dan het Joodse. Dat is het. En bovendien is het de drager van het eerstgeboorterecht. Dat is het. En voor zover de troon van Juda verdwenen is uit Jeruzalem, en die van David bedoel ik dus, is hij veilig gesteld, wel degelijk bij Efraïm. Onder Efraïm. Tot in onze dagen. Maar dat was al zo sinds de dagen van Jeremia. En dus ook in de dagen van de Heer Jezus. Zo gaan die lijnen door. En langzamerhand komen ze dan weer bij elkaar. Kortom, wie zijn deze? Het 10 stammen van Israël. Je vindt dat trouwens ook terug in hoofdstuk 54. Moet ik even een bladzijde omslaan. Daar staat in Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Hetgeen in Galaten 4... wordt toegepast op Sarah en Hagar. Maar het kan, en dus Ismaël en Isaac, wat eruit geboren wordt. Mm-hmm. Maar het kan ook toegepast worden op Lea en Rachel. Mm-hmm. Heb je die nog? Want we lezen uitdrukkelijk dat Rachel maar geen kinderen kon krijgen. En uit Rachel is Jozef geboren en Benjamin. En die hebben ze, hoewel Benjamin altijd een kleine stam gebleven is in de Bijbelse geschiedenis, heeft Benjamin zich daarna toch wel erg vermenigvuldigd. En Efraïm sowieso was altijd de grootste stam, veruit van Israël. En in ieder geval de meest dominante. Zie. Kortom, er was de onvruchtbare. Maar die zou veel meer kinderen krijgen dan de vruchtbare vrouw. De vrouw die de man had en dus kinderen voortbracht. En dan staat er ook, maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen uitbreidde. De tent moet groter worden, de pinnen, de grondankers, de haringen van de tent, moeten verder uitgezet worden, want de tent moet uitgebreid worden. Want gij zult uitbreken. Dat is het woord voor vrucht dragen. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven enzovoorts. En dat gaat wel degelijk over Israël en in het bijzonder dus inderdaad over de 10 stammen van Israël. Nog steeds binnen het kader van Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, niet aan de Joden, maar aan de heidenen zeggen we dan gemakshalve. Maar in feite niet aan Juda, maar aan Efraïm. Aan de andere tak van de familie. De andere kant. De abusieflijk vertaald dan met bruid enzovoorts. Bij die gelegenheid. Maar dat is waar het over gaat, ja. In deze hoofdstukken. Want die 10 stammen zouden zich uitgebreid vermenigvuldigen. En vervolgens ontstaat er dus toch een groot volk Israël. Dat in de praktijk de heerschappij zal hebben over de volkeren der aarde. Vanaf de dagen van de wederkomst van Christus. Zoals Daniel het zei. Nou ja, zoals er staat in Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen aan Juda, het koninklijke stam. Maar vervolgens natuurlijk aan heel Israël. Want ja, dat is toch ook wat de naam Israël betekent. De vorst, de tsaar, de Caesar, Israël, de vorst met God. Zie? En dus staat er, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En de koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Kortom, de koninkrijken der aarde zullen onderworpen zijn, dienstbaar zijn aan Israël. En de heidense volkeren worden geacht in de dagen van het koninkrijk van Christus op aarde Israël te onderhouden. Israël is het koninklijke volk en het bestaat en leeft op kosten uiteraard van de volkeren der aarde. Op kosten van de onderdanen, dat doen koningen nou eenmaal. Ze zijn er ook voor het welzijn van de volkeren, maar andersom, de volkeren moeten daarvoor wel, daarvan wel de lasten dragen, heet dat. Dat is een normale gang van zaken. En dat is wat hier beschreven wordt. Zij zullen het stof uw voeten lekken en gij zult weten dat ik de Heer ben, dat ze niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Nee, de vangst is buit en de gevangenen zullen niet ontkomen. Doch al zo zegt de Heer, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden en de vangst des tirans zal ontkomen. Dat wil zeggen dat degenen die in de macht waren van de tegenstander zullen daaruit bevrijd worden. Uit de macht van de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of gewoon in wat bekendere nieuwtestamentische termen, men zal verlost worden uit de macht van heerschappij van zonde, dood en wet. En daarmee van de duivel, enzovoorts. Ja, de gevangenen, vers 25, des machtigen zullen ontnomen worden en de vangst des tirans zal ontkomen. Want met uw twisten zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukken spijzen met hun eigen vlees en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Zo is dat. Uiteindelijk zal de Heer met geweld zijn macht vestigen en zijn beloften vervullen. Dat is wat het is. En mocht iemand daaruit kunnen concluderen dat als je nou eenmaal maar deel uitmaakt van het volk Israël, dan komt het met jou wel goed, dan moet ik u zeggen, dat is niet zo. Want dan zou je toch eerst moeten overblijven en dat overkomt alleen een gelovige. Want het oordeel begint dus heus bij Israël, zijnde niet alleen het Joodse volk, daar begint het, maar daarna wel degelijk over de 10 stammen van Israël. Heb je dat? En wij denken in onze dagen dat de Joodse natie of het Joodse volk onder druk staat. Toch? Jawel, maar de 10 stammen ook. Dat komt daarna. Dat is vervolg. En dat staat merkwaardigerwijze, maar dat is niet zo aardig om daar nou een heel seizoen mee af te sluiten. Maar merkwaardigerwijze staat dat op de agenda. Je mag het niet zeggen hoor, want dat is doemdenken. Maar dat staat op de agenda van de islam. Eerst afrekenen met, Eerst het Jodendom als zodanig, in welke betekenis dan ook maar, of het nou de staat is of de godsdienst of het volk, eerst dat vernietigen. Dat is de kleine Satan in hun jargon. En daarna komt de grote Satan. En dat is het christelijke, van oudsher christelijke Westen. Zo zal het gaan. Heb je dat nog? Daarom wordt de Joodse staat geïnfiltreerd. Met wat men dan voor het gemak Palestijnen noemt. Om politieke redenen noemt men dat zo. Die dan weer eigen gebied moeten hebben, zodat het afgenomen wordt van de Joodse staat. In werkelijkheid, op de agenda staat de totale vernietiging van de Joodse staat. Nog steeds. En ik moet zeggen, dat gaat ook gebeuren, alleen dat is omdat de Heer dat doet. Omdat ze in zijn land wonen. Wee hen die er nog meer wonen in ongeloof. Toch? Maar daarna komt het vervolg. Dat wil zeggen het oordeel over de dienststammen van Israël. Over Israël namelijk. We beginnen bij Juda omdat het gaat over het koninkrijk. Maar daarna de anderen ook. En dat westen, de zogenaamde christelijke dan wel westerse wereld. Die wordt door hen beschouwd als de grote Satan. Dat komt daarna. Men denkt dan trouwens eerst aan Amerika. Maar ja, dat is Manasse. Hè? En Brittannië natuurlijk. Als Efraïm. En de rest ook. En daarom wordt het Westen ook overspoeld. Met Ismaël. Dat is wat het is. Met Amalek. Of hoe dat maar heten mag. Dat ziet er echt niet goed uit. En dat is niet omdat ik dat denk of zo, maar dat, ja, ik lees die dingen gewoon in mijn Bijbel. Het is misschien ongewoon om in je Bijbel te lezen, maar als je er toch in leest, dan staat het er gewoon zo in. De strijd met Amalek en dus Ismaël en dus Edom van geslacht tot geslacht enzovoort. Dat zijn ook twee lijnen. Israël aan de ene kant en Ismaël aan de andere kant. De broedertwist, om zo te zeggen. En het is illustratief. Je kunt het zien, je kunt het waarnemen. Je weet in wat voor een wereld je leeft. Dat er hard toe gaat naar de eindafrekening. Ja, dat is duidelijk. En wat velen niet weten, maar wat ik dan aan het eind ook maar even erbij zeg, is dit. Dat we dan toch heus in het Oude Testament twee Bijbelboeken hebben die specifiek gaan over de tienstammen van Israël en hun toekomst. En het is niet best. Ja, in verband met wat we de eindtijd noemen, nieuwtestamentische tijd. Dat is Amos en Hosea. En het is verbazend om te lezen hoe met name Amos de beschrijving geeft van onze tegenwoordige samenleving, cultuur, economie, godsdienst en wat allemaal maar wezen mag. Maar ook wat daar overeen zal komen. Dat wil zeggen een oordeel van Gods wegen. Zie? Het wordt weggeredeneerd alsof het in het verleden al heeft plaatsgevonden. Maar ja, dat doet men met profetieën over Juda ook. En het moet duidelijk zijn dat ze het echt nog niet vervuld zijn in het algemeen. Want dat de uiteindelijke vervulling daar nog van moet komen. En dat geldt voor de tien stammen van Israël ook. In een ballingschap. Enzovoort. Dus ja, daar gaat het naartoe. Om dan uiteindelijk, triomfantelijk, vast te stellen dat de Heer zijn belofte vervult. Dat hij zijn volk zal verzamelen waarheen ze ook verdreven zijn. Maar ja, dat betreft slechts de gelovigen. En voor dat volk, voor dat doel worden ze dus ook opgeroepen om tot geloof te komen. En het verzamelen als zodanig bestaat in hoge mate uit het prediken van het evangelie. Maar daar hebben we het over gehad, omdat we dat al in Jesaja 49 gelezen hebben. Hij zou zijn volk, hij zou Israël verzamelen. Hoe dan? Door de prediking van het evangelie. En daarna lezen we in Matthäus 24... dat in de wederkomst van Christus zal hij zijn boodschappers, engelen, oké, dat is het Grieks, ja. Zal hij zijn boodschappers uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Maar dat betekent gewoon dat aan hen het evangelie gepredikt wordt, waar ook ter wereld, in de vier winden, enzovoort. En dat wordt terugverzameld. Dat is dus inderdaad zeer positief. Maar het neemt niet weg dat allen die de Heer Jezus Christus afwijzen, aan die dingen geen deel zullen hebben, maar integendeel zullen worden buitengeworpen, heet dat. Ja, ik kan het ook niet helpen. Zo, je zit nu eenmaal. En daarna krijg je vanzelf uitspraken als, ja, het zit hem ook niet in de afstamming. Het is niet omdat je van Abraham afstamt dat je uitverkoren bent of zo. Het is vanwege de verkiezing van God. En die verkiest nou eenmaal geloof. En dat is op alle manieren bepalend. En vandaar de prediking van het evangelie dus toch. Ja, maar we moeten het voor vanavond en voor dit seizoen zelfs hierbij laten. Want dit is de laatste keer, denk ik. Ja. Wij zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor dat profetische woord dat zeer vast is. Dat profetische woord dat ons vanaf de eerste bladzijde spreekt over de komst van één koning der koningen en heer der heren. Van hem die de gehele schepping en in elk geval de aarde ook aan zich zal onderwerpen en daarover zal heersen. En onderweg zien wij doorheen heel uw woord de bevestiging van deze beloften, van deze zegeningen, maar ook bevestiging van die vloek die u uitspreekt over allen die uw woord ongehoorzaam zijn. Maar wij danken u dat wij vanavond ons mochten buigen voor uw woord en over uw woord, opdat wij dat woord tot ons zouden nemen en opdat dat woord in onze harten vrucht zou dragen en niet zou ledig wederkeren. Wij danken u daarom voor dit levendbrengende woord waarmee we ons mogen voeden. En wij willen ook in alle vrijmoedigheid onszelf bij u aanbevelen, in het bijzonder ook voor de weken waarin wij elkaar althans niet hier zullen ontmoeten. Want wij mogen weten dat wij als uw kinderen aan elkaar verbonden zijn. En dat wij deel uitmaken van die ene gemeente, dat ene huisgezin, dat ene volk wat u zich verzamelt uit de volkeren voor uw naam met een hemelse roeping, positie en erfenis. En daarom, Vader, wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.